We willen vandaag spreken over de eerste zonde. Een bijzonder belangrijk historisch feit. In tijd, ruimte en plaats, waarlijk plaatsgevonden in het huidige Midden-Oosten. In theologische kringen wordt vaak de geschiedenis van Adam en Eva wat belachelijk gemaakt. De paus noemt het oergeschichte, mythologie, Genesis 1, 2 en 3. En iemand die de evolutie voorstaat, is naar de schrift iemand die niet helemaal alles op een rijtje heeft en een gesloten verstand heeft. We zullen vandaag een aantal redenen geven waarom Genesis 1, 2 en 3 waar zijn. Letterlijk in de geschiedenis, in tijd en ruimte en plaats waar zijn en gebeurd zijn. Het heeft verschillende redenen. En een van de eerste redenen is dat we zien in Genesis 3, vers 3... Dat God zegt, gij zult van die boom des levens in het midden van de hof, niet eten, nog die aanroeren. Het eerste wat een klein kind hoort van zijn ouders is, raak dat niet aan, dat is gevaarlijk. En wat doet hij? Doet hij juist, dat doet hij expres. Het tweede wat we zien is dat de eerste mens naakt was, vers 7. En een klein kind, die heeft geen enkel probleem ermee om naakt in een gezelschap van mensen te lopen, heeft geen enkel schaamtegevoel. Nu, als de mens inderdaad geëvolueerd zou zijn, waarom loopt u dan niet naakt rondom? U trekt kleding aan. U doet dat, waarom? Om uw naaktheid te bedekken. En ten derde zien we, nadat de mens gezondigd heeft in vers 8, verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. De eerste mens verstopte zich toen hij zich verzondigde. Het is hetzelfde als een klein kind zich verbergt en papa of mama komt thuis en die kleine die verbergt zich en mama of papa zegt, wat heb jij gestolen of misgedaan? En die kleine denkt, papa en mama, die heeft overal ogen. Die ziet alles. Die is net God. Een kleine jongen, die bedekt zijn ogen met zijn handen en zegt vervolgens, nu zie je me niet meer. Dat is de huidige mens. Hij doet zijn ogen dicht, zoals een struisvogel zijn kop in het zand steekt. En zegt, nee, nu zie ik de leeuw niet meer die op me afkomt. Nu zie ik geen gevaar meer. Maar er is een brullende leeuw, zegt 1 Petrus 5 vers 8, zoekende hoe hij u zal verslinden, hij zal u pakken als u weigert te geloven tot uw dood, dat Jezus Christus voor u gestorven, begraven, opgestaan is. Als u dat niet gelooft, zegt de schrift, gaat u naar de hel en dat is alles wat de Satan doet om u dat niet te laten geloven. Vaak is het zo als we op de straat preken, we hopen een paar weken weer een straatpreektour te maken door Duitsland, en die mensen die interesse hebben, kunnen zich altijd aanmelden. We zien vaak als je daar in grote steden preekt, waar tienduizenden mensen in de straten rondlopen, dat ze niet dichter bij een straatprediker komen dan zo'n 3 meter. En een bijbelgelovige voorganger heeft vaak in zijn omgeving geen gemeenschap met andere voorgangers. Of persoonlijk gemeenschap met gemeenteleden die in het vlees leven, die de wereld meer lief hebben als God. Een teken dat christenen uit de gemeenschap met de levende God zijn, is dat ze zich roemen over hun zonde. Alcohol drinken, hoererij of grapjes erover maken. Het probleem met veel mensen in Nederland is dat de meesten zich dat ze God de rug hebben toegekeerd, dat ze hun ogen hebben gesloten en dat ze hun handen voor hun ogen hebben. Ik denk dat als de meesten slechts een paar minuten het aangezicht van God zouden kunnen aanschouwen, die een verterend vuur is, zegt de schrift in Hebreeën, dat velen zich dan laten redden door geloof alleen aan de levende God, de Heer Jezus Christus. Het vreemde is vaak als je op de straat preekt, en dat doen we vaak in het midden van Europa of in Nederland, en we hopen ook komend jaar weer in Nederland een straatpreektour te houden, zo de Heer mij in mijn leven in het westen van het land, dat kleine kinderen geen angst hebben en heel dicht bij straatprediker komen als hij duidelijk spreekt over het bloed van Jezus Christus. En redding door geloof alleen. Nu, wat doet de mens om zich te verbergen voor God? Hij verbergt zich voor Jezus Christus door ten eerste onschuld. Hij zegt, ja, ik weet toch niet beter. Heeft het misschien wel eens gehoord als hij met iemand over zijn ziel spreekt? Ja, ik heb niemand gedood. Ik probeer toch de 10 geboden te houden, zeggen misschien bepaalde mensen. Of ik kan eenvoudig niet geloven. Of het is te eenvoudig. Dat is te eenvoudig, dat kan niet waar zijn. Zo proberen ze zich achter hun onschuld te verbergen. Of, ja, maar ik kan het niet leven. Er zijn te veel huichelaars in de kerk. Nee, wat je doet, wat u doet, is de keuze uitstellen, want u wilt niet tot de levende God komen. Veel mensen komen tot geloof, sommige mensen komen tot geloof als ze ouder zijn. Een paar familieleden van mij, toen ze over de 60 waren. Dan is het niet meer zo mooi als dat u jong was. Het beste is als u jong, als kind, vroeg tot Jezus Christus komt, hem leert kennen, hem gaat volgen en van zonde weg blijft en uw leven lang hem gaat dienen. Het enige wat veel mensen in Nederland weten na 5-6 jaar universiteitsopleiding is dat ze niets weten. Een plagiaat van Socrates, die zelfmoord pleegde. Of men zegt, ja, wat is er dan met al die heidenen die het nog nooit gehoord hebben, dat evangelie van de genade van God? Standaard vragen. Romeinen 1 en 2 geeft daar een standaard antwoord op. U zegt, wat is het dan precies? Ja, dan moet u zelf eventjes lezen. Het is misschien ook goed dat u zelf de schrift even neemt en Romeinen 1 en hoofdstuk 2 leest wat God daarover als antwoord heeft. De tweede, de mens verbergt zich voor Jezus Christus door zijn onwetendheid te bekennen. Men zegt vaak, ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer dat ik niets weet. De uitzondering is een Bijbelstudent die eerlijk is en zegt, ja, hoe meer ik de schrift studeer, hoe meer ik zie hoe diep en rijk de schrift is en hoe weinig kennis ik zelf heb en hoeveel God mij in het boek gegeven heeft. Maar veel zogenaamde christenen hebben geen zekerheid waar hun onsterfelijke ziel de eeuwigheid doorbrengt. Veel mensen denken, ja, als ik onwetendheid claim, dan ben ik misschien onschuldig. Ik denk dat u af en toe ook wel eens een boete heeft gehad. En dan probeert de politie u een boete aan te draaien als u door een straat gereden bent waar duidelijk stop staat. Ja, dan kunt u ook niet zeggen, ja, ik dacht dat dat langzaam betekent in het origineel Grieks. Nee, dat is een tafel. Dan zeg je, ja, ik heb dat bord niet gezien. Nou, zegt die politie, daar heb ik niks mee te maken, dat bord staat daar. En als u hem niet ziet, is het uw probleem. Maar daar staat stop op, en als u niet stopt en doorrijdt, en ik zie dat, dan krijgt u boete. God zegt, stop met zonde. En er staat een groot bord naast, het kruis van Jezus Christus, en u kunt na deze preek niet meer zeggen, ik heb het niet geweten. Zoals veel Duitsers dat zeiden in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik heb het niet gewoest. Of zeggen van mensen, ja, ik heb de Bijbel niet goed begrepen. Het is zo moeilijk, vooral die Statenbijbel heeft veel zulke moeilijke woorden. Ik ken alle argumenten. Ik heb vaak met familieleden hele discussies gehad en dan lees ik gewoon Johannes hoofdstuk 3. Dan zeg ik, zeg stop als er een woord komt wat niet duidelijk is. Nou, ze kunnen geen stop zeggen. Elk woord is duidelijk. Het probleem met de Statenbijbel is, het is te duidelijk. Dat is wat de mensen, de oude mensen, tegen de Statenbijbel heeft. Er is geen levenslange studie van de Bijbel noodzakelijk om gered te worden. Mijn zoon is 7 jaar oud. Die is gered door het bloed van Jezus Christus. Je zegt, hoe kan dat? Hij weet dat hij een zondaar is. Hij heeft de 10 geboden uit zijn hoofd geleerd. Hij heeft de Romeinenstraat uit zijn hoofd geleerd. Hij weet wat Jezus Christus op het kruis gedaan heeft. En hij heeft een overtuiging door de Heilige Geest dat hij een zondaar is, naar de hel gaat zonder Jezus Christus. en vandaar dat hij tot Jezus Christus gekomen is als zijn persoonlijke heiland op grond van geloof alleen. En nogmaals, God laat u rekenschap afleggen voor wat u weet, niet voor wat u niet weet. Nogmaals, de Heilige Schrift, de Statenbijbel, is de spiegel van God. Het toont u één ding aan, u bent verloren. Ten derde wil ik zeggen dat velen hun ontrouw bekennen aan het woord van God. Als een arts tegen een zieke zegt, u heeft nog 6 maanden te leven, kan die zieke zeggen, ja, ik geloof het niet. Ja, dat is alleen maar uw mening. Maar ik denk dat ik dat en dat heb. Nou, dat kan hij allemaal noemen. Maar als hij niet het medicijn inneemt wat die arts hem voorschrijft, dan is hij dood na 6 maanden. Zo zal u als ongelovige sterven en voor de levende God komen. En dan is de vraag, wat heeft u met het medicijn gedaan of de arts gedaan die God gegeven heeft om een onsterfelijke ziel te genezen en te redden en te heiligen? Alle professoren in het algemeen in Nederland en de meeste wetenschappers en theologen hebben 1 ding gemeen, de Statenbijbel uit 1637 is niet de van God ingegeven autoriteit. Het is iets anders. Wat doen ze dan vaak? Ze zeggen het volgende. Dat leer je vaak op de meeste theologische opleiding. Ja, Mozes is door de Bittermeren gegaan. Niet door de Rode Zee. Dat moet je niet helemaal letterlijk nemen. Je hebt de Deutro-Jesaja-theorie. Iemand heeft de eerste 39 hoofdstukken geschreven. Daarna iemand anders hoofdstuk 40 tot en met 66. Of het Q-document. Dat was het, de oorsprong van Marcus. En Matthäus is hier van Marcus afgeschreven en dergelijke. Zonder enig bewijs. Het idee is altijd, Gods autoriteit dient aangevallen te worden. Altijd. Een paar jaar geleden had ik een discussie, een debat met 3 katholieke priesters. En het eerste wat zij deden was direct de Reformatiebijbel aanvallen. Direct. Het origineel Grieks wordt altijd gebruikt tegen de Textus Receptus, Statenbijbeltekst. En je hoeft echt niet zoveel te doen. Je moet het boek nemen, prediken, leren, geloven. En als de Heer verblijft, moeten we er misschien voor of met sterven. Het is te vergelijken met een haai die een motorboot aanvalt en zijn tanden zet in de motor. Nou, die verliest de tanden, die haai. En er komt een mengend bloed in het water. En dat is ook zo met al deze aanvallen op de Heilige Schrift. Van de mensen die het zogenaamd goede bedoelen van de HSV, NBV, MBG... De jongens van de vergadering met een voorhoeven Bijbel. Ze hebben 1 ding allemaal gemeen, inclusief alle atheïsten, satanisten, Jehovah-getuigen en katholieken en abvallige protestanten en zogenaamde christenen. Ze haten de Heilige Schrift, de Statenbijbel. Dat is wat ze alle gemeen hebben. Aan hun vruchten ken je de boom, zegt Jezus Christus. Wat zijn de vruchten van de moderne theologie? Nou, in Zweden heb je de hoogste zelfmoordquote. Een van de hoogste geslachtsziektes. De katholieke kerk, moet je eens kijken in Oostenrijk, in Zuid-Europa, in Midden- en Zuid-Amerika. Een geweldige onwetendheid van het woord van God, een geweldig groot heidendom. Maar de landen waar de reformatie ooit doorgekomen is, Noordwest-Europa, de protestante landen als Duitsland, Nederland, Scandinavië, Engeland. Ja, daar zijn de meeste ziekenhuizen gebouwd, universiteiten opgekomen, sociale zorg opgekomen. Dat is na de reformatie gekomen. Na de opkomst van de staten. Niet ervoor. Maar zeggen de mensen dan. Ja, waar was de Heilige Schrift dan bijvoorbeeld voor de Statenbijbel? Maar er waren heel wat vertalingen. Voor de Statenbijbel. De Dozet-Bijbel, de Miep en de Geilaard-Bijbel. De Bijbel van Liesveld. In het Nederlands. Het Nieuw Testament van Uitenhoven. En daarvoor was de Diatessaron. De Luikse Diatessaron. Met de tekst van de Statentekst, de Byzantijnse Antiochiaanse meerheidstekst, het oud Latijns met 1000 kopieën, het Gotisch van Uvelas dat via Zweden richting Midden- en Zuid-Europa gegaan is, de Anglo-Saxische Evangelie, dat waren allemaal Byzantijnse meerheidsteksten in de donkere middeleeuwen. Oh, zegt u dan, u neemt de Heilige Schrift niet zo serieus. Het is een sprookjesboek. U haalt uw neus op voor dat boek. Nou, heb je iets beters? Waar is het? Als het iets beter is, dan neem ik het. Het beste bewijs dat er niets beters is, is dat de Bijbel het enige boek is met vervulde profetieën. Er zijn zoveel profetieën over de Messias, Jezus van Nazareth, over zijn voorexistens in Genesis 1, vers 26, dat hij van een vrouw zou geboren worden, een maagd, en Genesis 3, vers 15, uit het zaad van Abraham, Genesis 12, vers 3, uit het geslacht van Juda, Genesis 49, vers 10, die de troon van David zou erven, in Jesaja 9, vers 6 en 7, in Bethlehem zou die geboren worden, naar Micha 5, vers 2, op een specifieke tijd die je uit kan rekenen, naar Daniel 9, vers 25, hij is van een maagd geboren, Jesaja 7, vers 4, niet van een jonge vrouw, maar van een maagd, lees de Statenbijbel. Hij wordt verklaard Gods zoon te zijn, op Psalm 2, vers 7. Hij zal een profeet zijn, in Numeri 18, vers 15. Hij wordt van zijn eigen mensen afgewezen, in Jesaja 53, vers 3. Hij komt Jeruzalem binnen op een ezel, in Zacharia 9, vers 9. Hij wordt voor 30 zilverstukken verkocht, in Zacharia 11, vers 12. Hij werd van valse getuigen aangeklaagd in Psalm 35, vers 11. Hij zwijgt onder alle beschuldigingen in Jesaja 53, vers 7. Hij wordt bespot en geslagen en bespuugd in Jesaja 50, vers 6. Hij wordt zonder reden gehaat in Psalm 35, vers 19. Hij is het lam wat geofferd wordt in Jesaja 53, vers 5. Hij wordt tussen twee criminele misdadigers gekruisigd in Jesaja 53, vers 12. Zijn handen, voeten en zijden worden doorstoken in Zacharia 12, vers 10. Hij wordt met gal gedrenkt, Psalm 69, vers 21. De soldaten die gokken om zijn kleding, Psalm 22, vers 18. Geen been wordt gebroken, Psalm 34, vers 20. Hij wordt bijgezet in zijn graf bij de rijken, Jesaja 53, vers 9. Hij is van de doden opgewekt, Psalm 16, vers 10 en 11, Psalm 49, vers 15. Hij is aan de rechterhand Gods opgevaren, Psalm 68, vers 18. En hij zal komen met heerlijkheid, Malachi 3, vers 2 en 3. Slechts één persoon in heden, verleden, toekomst. Daarin zijn deze profetieën vervuld. Bij jaren geleden kwam ik in een bank binnen, stond er een bord aangeschreven. Als je zo slim bent, waarom heb je dan geen geld? Als jullie agnosten, mensen die zeggen, je kunt het niet weten of er een God is, zo slim zijn, waarom weet je niet waar je naartoe gaat? Waarom bent u niet gelukkig? Waarom heeft u geen geschreven bewijs om dit te rechtvaardigen wat je zegt? Als u zo slim bent. Een agnost zegt vaak tegen mij als bijbelgelovige, ja, je kunt slechts één boek citeren. Dan zeg ik, ja, jij ook. Maar ik heb een veel beter boek dan jij. En ik heb het bewezen door vervulde profetie. Die heb je niet. Ten vierde verstekt de mens zich van nature achter afgoderij. Weet u hoe u een ware bijbelgelovige christen kunt ontdekken? Door wat hij probeert te doen, u te laten doen. Een bijbelgelovige christen probeert uw ziel voor Jezus Christus te gewinnen en u tot de levende God te leiden, u met God te verzoenen. Een zogenaamde christen probeert iets anders. Hij probeert u lid van een kerkgemeenschap te maken, afhankelijk te maken van sacramenten. Dus van een ding, van een ideologie, van een kerk. Wat gebeurde dan met al die landen die de Romeinse institutie, kerk en de sacramenten vertrouwen? Nou, kijk naar Zuid-Amerika, kijk naar Midden-Amerika, kijk naar Zuid-Europa. Studeer de vruchten van deze landen. Als Nederland zo dom is in een UNO of een Verenigde Naties of een EU te stappen, waar ze deze landen moeten gaan ondersteunen, ja, dan is het netto geld scheppen richting deze landen. Het onderscheid tussen echte bijbelgelovige christenheid en een zogenaamde huigelaar, een gefakte persoon, is de vruchten. Wat probeert hij u te laten doen? Wijst hij u op Christus, op de schrift of op iets anders, een ding? Rome is een van de smerigste steden in Europa. naast de grove immoraliteit en criminaliteit. Het is vol met gods, afgodsbeelden, zoals Athene in Handelingen hoofdstuk 17. Dat zijn de beelden van de zonen van God in Genesis 6. Maar ze hebben nieuwe namen gekregen. 2000 jaar geleden heten ze Jupiter, Venus, Mercurius, Neptunus, Pluto. Nu heten ze heilige Petrus, heilige Paulus, heilige Barnabas. Stel je komt naar een zen-boeddhist en je zegt, wat moet ik doen? Nou, zegt die zen-boeddhist dan, kijk eens naar dat vlaggetje daar, zie de vogels vliegen. En wat hij bedoelt is, je moet loskomen van je karma en je moet mediteren en yoga leren en savana en samadhi en de eenheid en het contact met het absolute nastreven. Je moet iets doen. Ik moet iets geloven of uitproberen. Je komt naar een Confucianist. Die zegt dan als antwoord op je vraag, wat moet ik doen om zonnevergeving te krijgen? Nou, eer je vader, je voorvader vooral. Beperk je in alles wat je doet. Aanbid de geesten. Je komt naar een Hindoeïst. Die zegt, je moet werken doen, je moet devotie tonen. Je moet kennis opnemen. Je komt naar een Islamist, een Mohammedaan. Je zegt, je moet wel alcohol opgeven. En je moet oppassen wat je eet, geen varkensvlees. 5 keer per dag moet je bidden naar Mekka. Je moet de Ramadan 1 keer in het jaar houden, een maand lang, geld geven. En de Hajj, als het even kan, eens in je leven naar Mekka gaan als een pilgrim. Je gaat naar een Joodse rabbi en die zegt, je houdt 10 geboden. Ja, hij bedoelt eigenlijk 613 geboden, maar hij noemt het 10 geboden. En hou vast in de Talmud, vooral de Babylonische Talmud. Zeg, ik moet weer iets doen. Ik ga naar een onzinnelijke priester. En die zegt, ja, het is heel eenvoudig. Je moet de enige ware, algemene, heilige, katholieke kerk bijtreden. En misschien zul je het eeuwige leven ontvangen. Als je alle sacramenten houdt. En vervolgens wordt een mens moe en zegt, ik ga maar naar God. En zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Handelingen 16 vers 31. De gevangenbader in Filippi. Wat moet ik doen om zalig te worden, Heer? God zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, u en uw huis. Veel mensen verbergen zich achter onverschilligheid. Na de prediking zie je vaak iemand die is onder de overtuiging van de Heilige Geest. Een christen komt onder overtuiging van de Heilige Geest en die zegt, ja, ik moet ophouden met mijn schelden, mijn lasteren, mijn roddelen, mijn alcoholgebruik, mijn afgunst, mijn tabakgebruik. Een ongelovige die zegt, ja, ik ben onder overtuiging, hij kan wel eens gelijk hebben. Maar ik moet nou eventjes Nederlands elftal bekijken. Ik moet nou eventjes weer een pornografisch kanaal bekijken. Ik moet nou eventjes mijn favoriete soapserie bekijken voor 3 uur. Of het internet bekijken. 'S Nachts. Niet waar? En een ongelovige, wat heeft God een ongelovige te zeggen? Die hoort het evangelie. En ik zeg dan, wilt u gered worden? Wilt u zalig worden? Ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit, hoor je dan. Ja, maar ik zeg dan, je gaat naar de hel. Ja, dat maakt me niet zo van uit. Ik zeg, je zult branden voor eeuwig als Lucifer. Ja, misschien wel. Dat is de houding van de doorsnee Nederlander in de laatste dagen. Er zijn slechts 2 houdingen tegenover bijbelgelovige prediking. Waarheid die door God van een prediker wordt geopenbaard. De eerste is, hij heeft gelijk. Ik moet mijn leven in orde brengen. Ik moet me bekeren van mijn zonden, van mijn eigen gerechtigheid. En geloof aan Gods gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Een andere mogelijkheid is, ja, zegt men dan. Hij heeft misschien wel gelijk, maar ja, nee, ik wil mijn leven nog niet in orde brengen. Ik ga nog een beetje door met zondigen. Nog 1 nacht met de kickforce. Nog 1 nachtje. Ach, kom. Dat zie je vooral in veel gebieden, in de zogenaamde Bijbelgordel in Nederland. Ze hebben kennis van de Bijbel. Oh ja, een nieuw geboorte moest zijn. En horen ze het evangelie, en dan zeg je, wat hindert u om u vandaag te bekeren? Ja, Ja, ik weet eigenlijk niet. Waarom gaat u nu op de knieën en wilt u uw geloof niet op de Heer Jezus Christus stellen en zijn naam aanroepen? Dat hij u zalig kan maken. Ja. Ja, nee, niet nu. Nee, niet hier. Misschien later. Dwaas. Die niet weet hoe morgen uw leven zijn zal. Wat is uw leven? Het is een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Maar gisteren op de straat aan het preken en een traktaat aan het verdelen, kwam een jonge dame en die nam een traktaat en ik heb het uitgelegd, de weg tot de levende God door Jezus Christus. En dat was een kwartier, was onder overtuiging van zonde. En ik zei, mag ik met je bidden? Vervolgens zei ik, wil je ook niet zelf bidden dat Jezus Christus als God zalig maken jouw persoonlijke zonde wegneemt, met zijn bloed je rein maakt? Ja, zegt ze, wil ik graag doen. En dat ze gebeden had ze gestraald en gezegd, het is zo fijn. Ik heb zoveel rust en vrede nu. Dat heb ik nog nooit ervaren. Een jaar geleden was er een kleine jongen. Die zag een beeld van de kruisiging van Jezus Christus. Die kwam met vragen naar zijn papa toe. Hij zei, papa, ik heb een paar vragen over de kruisiging. Nou, zegt hij, dat is goed. Maar uiteindelijk zag die vader, die jongen meent het serieus. En die vragen, die gaan mij in het geweten. Dus die probeerde zo die vraag een beetje te omzeilen, niet ernstig te nemen. Wat zijn eigen zoon zei. Hij wilde weten hoe zijn ziel gered kon worden. Maar papa kon hem het evangelie niet vertellen. Sterker nog, papa wilde zelf niet tot het kruis komen van de levende God. Om zich te verzoenen door geloof alleen aan Jezus Christus met een toornende, richtende, levende God. Vergeet u niet, God is allen tijden toornig op de zondaars en ongelovigen. Hij houdt niet van ze, dat is een leugen. De liefde van God is alleen te vinden bij het kruis van Golgotha, alleen daar. Bent u bereid de levende God te ontmoeten? Misschien is het uw laatste avond. Mijn moeder is een paar weken geleden heen gegaan, ontslapen. Ze was bereid haar heiland te ontmoeten. Of verbergt u zich voor hem, zoals Adam en Eva zich verborgen in de hof van Eden, toen God daar kwam en wandelde. En Voltaire, de grote spotter, de grote artiest, is vreselijk aan zijn einde gekomen. Hij heeft nachten geschreeuwd en de zuster die hem verzorgde, zei, ik wil nooit meer iemand zien die als zo'n godloos atheïst zo sterft. Voltaire heeft op zijn bed geschreeuwd om genade, maar hij vond het niet. Het huis waar deze godslasteraar woonde, werd later het eerste huis van het Bijbelgenootschap in Parijs. Wat doet u met Jezus Christus? Wat doet u met de woorden van God in Genesis hoofdstuk 3? Zegt u, ach, ik moet het niet zo ernstig, zo letterlijk nemen? Of zegt u, het is de waarheid? Het toont aan in het leven van mensen, speciaal van kinderen, hoe ze met zonde omgaan, dat daar wat hier beschreven wordt, een beschrijving is van de menselijke natuur tegenover de levende God. U verstekt zich. Als christen zijn het dingen die in orde dient te maken. Als ongelovige, misschien kerkelijke persoon, als u niet opnieuw geboren bent, zegt Jezus Christus, gelieden moet opnieuw geboren worden. Wat hindert u met uw zonde, met uw zelfsgerechtigheid naar de levende God te komen en te vragen dat de Heer Jezus Christus, Gods recht, gerechtigheid, uw ziel wil redden van de hel, door zijn vergoten bloed. Geloof aan de naam van de enige geboren Zoon van God, de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, u en uw huis.